Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Goedemorgen, het is zaterdag 23 augustus 2025. Mijn naam is Paulien Roesink. Leuk dat u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Morgen, zondag, gaat de World Solar Challenge van start. Dat is een race tussen zonneauto's van Darwin naar Adelaide. De afgelopen 3 weken belden we al met het Belgische Inoptus Solar Team, Solar Team Twente en Brunel Solar Team van de TU in Delft. Vandaag spreken we met Ruben Korbeek van Top Dutch Solar Racing uit Groningen. Zo vlak voor de start heeft hij zijn zenuwen nog goed onder bedwang, kan ik u verklappen. Dit uur ook een nieuwe aflevering van onze serie Groeten uit. Dit keer vertelt Judith van der Velde over haar woonplaats Manly. En leesconsulente Larissa de Ru bespreekt het kinderboek De Titanic en het raadsel van de grote Omar. Dat en het willekeurige weekoverzicht met nieuws uit Nederland en muziek van Normaal, Suzanne Freek en Piet Veerman allemaal straks. Maar we beginnen met de achtergronden bij het nieuws. Deskundigen waarschuwen voor de gevaren van accubranden. Volgens hen waren er alleen al in de eerste 6 maanden van 2025 wereldwijd meer dan 500 voorvallen waarbij de accu's van elektrische fietsen, scooters en skateboards in brand vlogen. Hierbij vielen 138 gewonden en 36 doden.
Here in Australia we've had 11 plug-in electric car battery fires. Nationally, ever. That's the total number that we've ever had. These are primarily due to things like high-speed collision. We've had several where there's been arson attacks, and we've had at least 3 where electric cars have been in a private home garage, and there's been another fire that spread to the vehicle.
Emma Sutcliffe is directeur van EV Firesafe, een bedrijf dat wordt gefinancierd door het Australische ministerie van Defensie om onderzoek te doen naar branden en noodmaatregelen bij batterijen van elektrische voertuigen. Ze zegt dat er in Australië sinds 2010 11 branden in op de weg geregistreerde plug-in elektrische auto's zijn geweest. Maar er is een aanzienlijke toename van branden gerelateerd aan lithium-ion batterijen, inclusief kleine lithium-ion batterijen. Sutcliffe zegt dat er in juli in Perth binnen 48 uur 4 huizen zijn afgebrand.
Lithium-ion battery fire is known as thermal runaway, and in an electric car you may have hundreds or even thousands of separate lithium-ion battery cells. When one of those gets damaged, it short circuits and it releases a toxic flammable gas. And that gas is ignites, and then the heat spreads to the next cell, and that cell bursts open and off gases and ignites, and then that spreads to the next.
Ze zegt dat die kettingreactie moeilijk te stoppen is.
Once thermal runaway starts, it's very difficult to bring it under control or to stop it. So this is the challenge for firefighters, is that we can't really stop thermal runaway in an electric vehicle very efficiently.
Emma Sutcliffe zegt dat het brandgevaar bij e-bikes en e-scooters het grootst is. In heel Australië vliegt er om de 2 dagen tenminste 1 in brand.
This is because they're often made with poor quality battery cells. There's not a lot of regulation around how those products are built or sold. They take a lot of wear and tear in daily use. And the other challenge is that people bring their e-bike or their e-scooter into their home at the end of the day when they've come home from work or school. And they plug it in their lounge room.
Ze zegt dat wanneer de brand uitbreekt binnen in een huis, de gevolgen dodelijk zijn.
We've had 5 fatalities here in Australia from e-bike and e-scooter battery fires. And we're losing homes on a scarily regular basis. In fact, in Perth, in July, there were 4 homes lost to e-bike and e-scooter battery fires just in the space of 48 hours.
Wereldwijd zijn er in een periode van 18 maanden in 2022 en 2023 vier gezinnen omgekomen door persoonlijke mobiliteitshulpmiddelen. Denk aan scootmobiels die in huis vlam vatten. De experts zeggen dat mensen zich niet realiseren dat de veiligheidseisen voor deze hulpmiddelen vrij laag zijn in vergelijking met elektrische voertuigen en thuisaccu's. Kleinere voorwerpen zoals vapes, elektrische gereedschap en powerbanks vliegen dagelijks in brand.
Now, if your battery pack is looking swollen, if it's unexpectedly hot to touch, so you haven't been charging it or using it, but it feels really hot to touch, or if it smells funny, they are some of the early warning signs that that battery may have an issue.
Mevrouw Stadcliff voegt eraan toe dat als iemand een van deze waarschuwingssignalen ervaart, hij of zij de e-bike of scooter direct naar buiten moet brengen en uit de buurt van alles wat brandbaar is moet stallen. Gareth Morgan is de directeur van EV Fire Protection. Het bedrijf ontwikkelde het eerste elektrische brandbestrijdingssysteem ter wereld. Morgan vertelt SBS Nieuws dat het lastig is om de statistieken van branden met elektrische voertuigen te vertrouwen.
The statistics are very difficult to rely on, and that is because the data that's being captured around the world for electric vehicle fires and the difference of fires, where those fires originate from, whether they're just a vehicle fire or a traction battery fire, that data is not actually being captured. So it's a very, very grey area.
Hij is het eens met Emma Sutcliffe en zegt dat het niet vaak voorkomt dat de accu van een voertuig in brand vliegt.
One of the big challenges that fire brigades, certainly around Australia and around the rest of the world, are having on a daily basis, they are attending fires associated with micro-mobility devices like scooters and skateboards and the like. A lot of that is a result of poor manufacturing.
Gareth Morgan zegt dat het belangrijk is om de richtlijnen van de fabrikant voor het opladen van de auto te volgen. Het is bekend dat constant snel opladen en het opladen van de auto tot een zeer hoge staat niet erg goed is voor de accu en kan bijdragen aan storingen in de toekomst. Morgan zegt dat mechanische schade of het doorboren van een batterijcel zeer snel kan leiden tot een abnormale thermische gebeurtenis binnen de accu. U luisterde naar een bijdrage van Helena Krishnamoorthy, door SBS Dutch vertaald in het Nederlands.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Omringd door het bladerbos van Noordoost Arnhem Land geeft een groep Yolngu Cultural Educators kennis van Bush Medicine door aan een nieuwe lichting First Nations artsen. De afgelegen stage, die is opgezet in samenwerking met Flinders University, verkent traditionele geneeswijzen en bouwt tegelijkertijd cultureel bewustzijn op in moderne praktijken.
Bolo, my bad. I will say kololo, 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 which means welcome, welcome, welcome to this beautiful land of ours.
Op country in de noordoostelijke regio Arnhem Land van de Northern Territory deelt de Yolngu-oudste Mayalu Marika haar kennis over bushgeneeskunde met studenten die bijna afstuderen aan de universiteit. Het is een diepe leerervaring waarbij drie zintuigen gebruikt worden om te leren: ruiken, proeven en luisteren.
But it's bush medicine. We eat them like that, raw, or we make juice. And it's for flu, any flu, everything. And have a smell. It is very strong, but yeah, that's bush medicine.
De studenten leren de inheemse namen voor de planten en hun toepassingen. Kennis die nauw verbonden is met het land en de mondelinge traditie van leren.
The karaka trees are here. It's everywhere. The outer bark is used for painting. Maybe you've come across paintings somewhere around here, around the camp, or the shelters. It's used for bark. But it's the inner part that was used when we had that COVID. Flu, itchy throat, and for your whole body. Your whole body. It can heal you. And it goes real deep. But you'll have a taste of it.
De studenten maken deel uit van een tweezijdig leerprogramma over bush medicine dat wordt uitgevoerd door Flinders University in Zuid-Australië. Het leerprogramma kan 6 weken of 6 maanden duren. Maya Lilmarika zegt dat ze haar lessen ziet als een belangrijke manier om de kennis en cultuur van de First Nations levend te houden voor toekomstige generaties.
It's the story of the waterways, the fresh water and the salt water. And the song lines that are connected to each and every tree. There's two moieties, Dua and Yiritja, but everything blends.
Sarah Jane Salmon, Wiradjuri studenten verpleegkunde aan Flinders University, zegt dat het een eer is om te leren over de Yolngu manieren van gezondheid en genezing.
The wisdom is beyond anything you can ever imagine. It's amazing being able to go out bush and listen to their stories and their families and their history, and it really is, it's amazing, and there's no experience like it, and I feel so grateful to be a part of it. Yeah.
Ze zegt dat het perspectief haar zal helpen bij het behandelen van patiënten.
I believe that like nursing and health science and medicine is all about, you know, your patient-centered care and that holistic care. So being in community and really bonding and connecting with community from the roots is where it starts and how you make those relationships and connections.
Studenten fysiotherapie Tamika kon deelnemen aan het programma als onderdeel van een partnerschap met de Universiteit van Canberra. Ze zegt dat de ervaring een openbaring is geweest.
There's a couple of programs that there's a lot of chronic kidney disease here. So just over this weekend, I've met people that are doing research in renal disease and things like that. And through that, I've now got research papers that have been made and done on Indigenous community to prevent renal failure. So, and how to keep them active while doing dialysis and things. So just this event, with the networking and meeting new people and having a yarn to different people, has just been like so great in so many different aspects.
In vergelijking met de algemene bevolking hebben Aboriginals en Torres Strait Islanders 5 keer zoveel kans om een nierziekte te ontwikkelen en 4 keer zoveel kans om aan een nierziekte te overlijden. Tamika zegt dat ze die inzichten meeneemt naar haar laatste stage in een ziekenhuis in Canberra.
It's just been a completely different way of treating. You've got the clinical side of the way that we've been taught, the way that we think and things like that, but having to bring that into the cultural aspect has been really interesting. So, you know, understanding the difference between the men and women and the way that they function and they function together and separately and what can and can't be done together has just, you know, is just incredible. Like, you know, and trying to work out different ways of how to interpret that and how to get it working within the community.
Lara Kia, traditioneel eigenaar Richard Fijo, is de oudste stamoudste op de campus van Flinders University. Als lid van de Stolen Generations is hij gepassioneerd over het verbeteren van de gezondheidsresultaten van inheemse Australiërs, die gemiddeld 8 tot 9 jaar eerder sterven dan de rest van de bevolking. Hij zegt dat hij er enorm veel plezier aan beleeft om de studenten te zien afstuderen met kennis over bushgeneeskunde.
I think it's really important to actually demonstrate that we actually have a beautiful culture. So out here, Yolngu talk a lot about gurutu or kinship, and this is a system that most Australians are unaware of. But through the systems, we're able to interact better with Aboriginal people and Aboriginal patients. And if the doctors have an understanding of this, we're actually setting a standard that can be applied across the board in different disciplines for better interactions with Aboriginal people, amounting to better outcomes across social determinants of health.
En hij zegt al veranderingen te zien.
And everything we're doing here in the cultural space is about improving the doctor-patient relationship. This is how we contribute to changing better health outcomes. A complete different and new class of doctor. So one of them was telling me a story about an Aboriginal patient who was in Adelaide. They didn't know how to talk with this Aboriginal person who wouldn't talk to them. And so this doctor who did this program just sat down and started talking softly and gently and saying, what's your name, where you're from, and saying who she was, where she's from. And then the patient had a different encounter, and that allowed the patient to open up. And I think that's really important, because with this program, a lot of the students actually get to reflect on themselves and their culture. And what's key here is communication and how we can improve communication, verbal and non-verbal as well.
Dit was een bijdrage van NITV's Emma Calloway en Biwa Kwan voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. U hoorde Normaal hier bij SBS Dutch met Oerend Hart. Ruben Korbeek van Top Dutch Solar Racing is trots op een Green Falcon. Naast software en electrical engineer is hij ook een van de bestuurders van de Groningse zonneauto. Toch voelt hij niet al te veel druk. Die druk ligt volgens hem meer op de schouders van de strategen.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Hoe gaat het met de zenuwen?
Ja, die komen wel langzaam omhoog. Je merkt ook al in het team dat het wel langzaam echt heel dichtbij komt. Want je hebt het hele jaar hier naartoe gewerkt. En dan zie je dat tellertje van het aantal dagen dat we nog hebben, zie je steeds naar beneden gaan. En het was ook wel afgelopen zondag echt een shock dat we zeiden, ja, volgende week dan zijn we allemaal aan het begonnen aan de challenge. Dus je merkt wel dat de zenuwen langzaam omhoog gaan, maar we hebben er vooral allemaal heel veel zin in.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Kan je ons vertellen wanneer jij precies bij dat team bent begonnen en hoe dan zo'n traject tot aan de race eruit ziet?
Ja, ik was hadden de sollicitatie in ongeveer februari. Dus toen mocht je opgeven en dan had je wat gesprekken. Je had wat assignments die je moest maken. En we begonnen pas echt eigenlijk in augustus. Toen waren er sommige mensen, vooral het Aero team wat de body designed, die was toen al vol aan het werk. En het rest van het team begon dan aan het begin van het studiejaar, dus in september. En dan sindsdien werken wij elke werkdag van officieel 9 tot 5. Maar het werd al heel erg snel dat het later en vroeger werd. Dus en dat dan tot en met de race.
Ja, en je zegt februari, maar dat is dus februari vorig jaar. Hè? Jullie zijn ruim anderhalf jaar bezig. Ja. Nou ben jij eigenlijk, las ik, software en electrical engineer.
Ja.
Dus je bent heel technisch op hoe de auto rijdt qua techniek en software. De programma's die erbij komen kijken.
Ja, klopt.
Wat komt daar allemaal bij kijken inderdaad?
Natuurlijk, het is een solar challenge. Dus de elektriciteit is een heel belangrijk aspect van deze auto. Dus dan is er onderzoek gedaan naar de beste solar cellen die het efficiënt zijn. En naar een goede motor. En dan vervolgens met programmeren kan je dan alles met elkaar verbinden. Zodat alles met elkaar kan praten. Zodat alles als één mooi systeem samenwerkt. En dat is dit jaar best wel goed gelukt. Dus zijn we zeer tevreden mee.
Mm-hmm. Ja, want in hoeverre verschilt de auto dit jaar technisch gezien van de vorige?
Het grootste verschil op elektriciteit is de batterij en het zonnedek. Het zonnedek is 50% groter, wat betekent dus dat je veel meer energie krijgt van de zon. En de batterij was in ons geval met 50% minder geworden. Maar voor andere topteams die nog een betere batterij hadden vorige editie, is dat met bijna 66% naar beneden gegaan. Dus dat is echt een super groot verschil. Daarom moesten we ook proberen om al die efficiëntie uit dat zonnedek te halen.
Hmm. En hoe doe je dat dan?
Ja, het is vooral aan het begin van het jaar dat je dan heel erg veel onderzoek gaat doen. En proberen om de kleine dingetjes eruit te halen, zeg maar. Dus je kijkt naar onderzoek en dan heb je een component wat dan energie gebruikt. En dan ga je dan kijken, hebben we die echt nodig of kunnen we een oplossing vinden waardoor we die niet hoeven te gebruiken en dus energie kunnen besparen. En zo ga je eigenlijk het hele jaar doe je onderzoek naar wat de meest efficiënte manier is om dit te kunnen doen.
Mm-hmm. En kun je jullie auto eens omschrijven, hoe dat qua vormen en kleuren eruit ziet?
Ja, dus onze auto is een katamaran design. En dat is eigenlijk een beetje, die naam is afkomstig van de boot, de katamaran. Dus hij heeft twee zijkanten, zeg maar, met daar tussenin een dek. Dus je hebt in het midden van de auto zit dan niks. Daar heb je dus lucht met een dek erover. En het ziet er dus een beetje uit als een katamaran boot. En hij is verder, hij is groen met wit. En hij heeft een hele grote valk gesketst op de zijkant.
En die staat voor?
Het Aero team had uiteindelijk een paper gevonden over vogels en dan in het specifiek een valk. Want een valk kan zo'n duik maken en met die duik kan hij hele hoge snelheden behalen. En hij heeft heel weinig weerstand. Dus die hele auto is eigenlijk gedesigned om die valk. En daarom hebben we onze auto ook Green Falcon genoemd. Groen vanwege het Groningen en dan valk vanwege het idee achter de auto. En daarom hebben we dus ook een mooie valk op de zijkant geschetst.
Wauw, wat mooi. Nou ben je naast de software en electrical engineer ook een van de bestuurders, een van de coureurs van de auto. Hoe is het om de eerste meters hier in Australië gemaakt te hebben?
Ja, dat was echt super, super vet. Het is toch anders, zeg maar, hier. Want in Nederland deden we het de hele tijd niet op de openbare weg, want dat mag niet. En uiteindelijk dat we hier dan voor de eerste keer op de openbare weg rijden, dat is echt bizar. Dat is zo'n raar gevoel. Omdat die auto is super, super laag. En dan rij je dan door die Outbank met de ondergaande zon. Ja, dat was echt super, super mooi om te zien.
Ja, kan me helemaal voorstellen. Is het ook je eerste keer hier in dit land?
Ja, ik ben nog nooit eerder in Australië geweest.
Nee. En nou zijn er nog twee Nederlandse teams die meedoen aan de World Solar Challenge en ook de Belgen. Voel je met hen meer competitie, meer concurrentiestrijd dan met de andere teams?
Nee, ik denk dat het eigenlijk bijna tegenovergesteld is. Vooral als je ziet dat de andere Nederlandse teams en de Belgische teams eigenlijk de grootste rivalen zijn als je kijkt naar de performance, want de Nederlanders, u zei het zelf ook al, dat zijn echt topteams, die doen het altijd goed. Hetzelfde met de Belgen, die nu al volgens mij 2 of 3 keer achter elkaar wereldkampioen zijn geworden. Maar het is echt super gezellig met elkaar. En we hebben ook, toen we in Darwin kwamen, lekker avond gegeten samen met het team van Twente en Brunel. Ah, dat is gewoon een hele leuke sfeer met elkaar. En je ziet gewoon dat alles ook heel erg op elkaar lijkt, met in de zin van universiteiten en dat soort dingen. Dus dat is echt super gezellig.
Ja, nou willen jullie natuurlijk je wel revancheren van die zesde plaats, wat natuurlijk geweldige prestatie is, hè, vorige keer. Maar ik
Ja.
kan me voorstellen dat jullie toch graag ook bij die top 3 willen horen dit jaar.
Ja, dat klopt zeker. Wij gaan eigenlijk voor de eerste plek natuurlijk.
Uiteraard.
Wij denken zelf allemaal wel dat we dit jaar er wel een goede kans op maken.
Ja. En dan heb jij als bestuurder, als coureur, wel een belangrijke bijdrage te leveren.
Ja, op zich als bestuurder moet je hem vooral gewoon op de weg houden en doen wat je wordt verteld. Het is vooral strategie die tijdens de race echt het grote verschil gaat maken met de tijden.
Oh, heel goed, even die druk verplaatsen op de strategische mensen. Dat doe je
Ja,
goed.
exact, exact. Ja, dankjewel.
Ik wens je heel veel plezier. Geniet ervan en hou die wagen heel. En rij zo hard als je kan.
Yes.
De World Solar Challenge is een race van Darwin naar Adelaide en begint morgen. Ga naar onze website sbs.com.au/Dutch voor gesprekken met de twee andere Nederlandse en het Belgische team. En we wensen alle deelnemers natuurlijk een heel veilige race en heel veel plezier. Dan nu het willekeurige weekoverzicht van het nieuws uit Nederland dat we hebben kunnen samenstellen met dank aan de NOS. Advocaten mogen niet langer hun telefoons en laptops meebrengen naar een penitentiaire inrichting. Tot nu toe gold zo'n verbod alleen in de extra beveiligde inrichtingen Vught. Maar het gaat nu ook gelden in alle PI's om crimineel handelen tegen te gaan. Strafrechtadvocaat Wouter de Zanger legt uit waarom dit niet wenselijk is.
Ik denk dat deze tassen niet voldoende zijn. Ik denk dat ik dan een stuk of 3, 4 tassen zou moeten meenemen. Of een paar rolkoffers. Het hangt natuurlijk heel erg af van de zaak. Maar sommige zaken zijn meer dan 1000 pagina's. Soms meer dan 10.000 pagina's. En daarbij komt nog dat vaak ook last-minute-stukken worden verstrekt aan ons. Ik krijg vaak bijvoorbeeld voor een zitting over de voorlopige hechtenis last-minute nog stukken toegestuurd. Van het Openbaar Ministerie of van de reclassering. Ja, en die moeten wel up-to-date zijn. Van mij wordt verwacht dat ik dan snel kan schakelen, snel die stukken goed kan bestuderen en dan met mijn cliënt kan bespreken. Kijk, de strafrechtsketen is al flink overbelast. Advocaten staan onder druk en ik denk dat dit alleen maar erger kan maken.
In Amsterdam vindt momenteel sail plaats. Het maritieme evenement begon woensdag met de bekende sail in parade. Om er zeker van te zijn dat alle schepen op tijd klaar lagen om door de sluizen te gaan, was er een speciale wakkermaakboot.
Hey Marco, you wake up call. This is the wakkermaakboot. Hail Mary, everybody awake.
Die hadden het wel nodig. Sommigen zijn nog niet klaar of hebben zich verslapen. En alles moet op tijd de sluis in. Dus het is wel belangrijk dat we dit doen.
ga voor enkele prachtige beelden van de sail-in parade naar onze Facebookpagina facebook.com/sbsdutch. 300 Nederlandse militairen gaan met luchtafweer en anti-drone systemen naar een Poolse militaire basis. Daar zullen ze vanaf 1 december de levering van militair materieel voor Oekraïne beschermen tegen Russische aanvallen. U hoort commandant Olaf Spanjer.
We gaan naar een basis toe waar Oekraïne wordt ondersteund door NATO. En de verdediging van die basis is voor ons gedenkseld door Duitsland en andere landen. En in het begin zelfs door de Amerikanen. In principe zal, als het goed is, Rusland uit hun hoofd laten om iets over de grens met Polen te schieten. Want dan gaat het artikel 5 van de NATO, van de NAVO in werking. Maar we willen wel daar zijn natuurlijk om af te schrikken. Dat hij het uit zijn hoofd haalt om daar iets mee te doen. Kijk, voor Polen, het is Pools grondgebied, maar ook voor NATO is het een belangrijke basis om vanuit daaruit Oekraïne ondersteund wordt.
Het aantal crackgebruikers neemt helaas weer toe, zo merken hulpverleners en onderzoekers. Om overlast door gebruikers te verminderen, worden in Amsterdam extra gebruiksruimtes geopend.
Het grootste probleem is natuurlijk gewoon, er zijn te weinig huizen, er zijn te weinig woningen in Nederland. En het resultaat daarvan is gewoon meer dakloosheid. Er zijn steeds meer mensen die in eerste instantie op de bank bij vrienden, dan een nachtje in de auto en uiteindelijk echt op straat belanden. En die mensen zijn natuurlijk gewoon makkelijker prooi voor dealers. Het straatleven is ontzettend hard. Het is heel fijn als je iets kan vinden waardoor je even je zorgen kan vergeten. En dat helaas is drugs natuurlijk een van de dingen die daarin gebeuren. Als je het over lange termijn hebt, 10, 15 jaar, waren we juist aan het afbouwen met de gebruikersruimte. Dus nu, ja, om er nu weer twee nieuwe te openen is wel echt een stap.
Dat zei hulpverlener Fabian Sloot. Tot zover dit weekoverzicht. We danken de NOS voor de audiofragmenten.
It's 1942 and we're in a small town called Broome on the lands of the Yarru people on the northwest coast of Western Australia. A young boy from the former Dutch East Indies is playing with his toys on a flying boat.
So my mother stayed with me. She had taken some toys with her. My favorite airplane, which was a sort of metal plane with folding wheels, and some soldiers.
Outside, a local Aboriginal lad by the name of Charles D'Antoine is working at the bay.
And my uncle Charlie's job was to, he went out, he cleaned the boats. His job was to clean the flying boats and they'd refuel the boats.
And suddenly, there was a lot of noise.
And then when he saw the Japanese Mitsubishis, he knew that they were going to be attacked. The water was alight, there was billowing smoke. Planes were all on fire and things like that. So he jumped in, and there was a Dutch lady and her child.
At that moment, I didn't know who saved me. What is special is that he was there to save us, because I didn't really understand the situation.
But he never, to this day, got any recognition from the Australian government. It was the Dutch who honoured him and recognised him for what he did.
I think it was the people he couldn't save that bothered him the most.
I'm Paulien Roesink, and this is Uncle Charlie, the Invisible Hero, a podcast from SBS Dutch and NITV Radio. Over 3 episodes, I'll be speaking to historians, community members, and survivors about the 1942 Broome attack. I'll be asking what it means to be acknowledged for heroism, to figure out why Uncle Charlie didn't get recognized by the Australian government. Listen to Uncle Charlie, the Invisible Hero on the SBS audio app or wherever you get your podcasts.
U luistert nog steeds naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Straks bespreekt leesconsulente Larissa de Ru een spannend kinderboek. En het verhaal speelt zich af op de Titanic. Maar eerst een nieuwe aflevering van onze populaire rubriek Groeten Uit. Judith van der Velde verruilde Rotterdam voor Manly. Beide plekken zijn omringd door water en hebben een grote brug in de buurt. Toch is er één groot verschil. Wat dat verschil is, hoort u nu. Waar in Australië woon jij? Wat is er allemaal te doen en wat maakt het nou zo'n fijne plek om te wonen? Wonen er andere Nederlanders in de buurt of ben je de enige? In Groeten Uit praten we met Nederlanders over hun thuis Down Under en hoort u het verhaal achter de verhuizing naar Australië. Met vandaag het verhaal van...
Ik ben Judith van der Velde en ik woon in Manly.
Veel mensen kennen Manly volgens mij wel, een van de bekendste stranden in Sydney. Hoe ben jij daar terechtgekomen?
Nou, in 2015 zijn we naar Australië verhuisd voor werk. We hebben altijd heel veel gereisd. En toen we in Australië reisden, dachten we, oh my goodness, het zou toch wel heel mooi zijn om in Australië te wonen en te werken. Dus we zijn op zoek gegaan naar een baan en dat is gelukt. En in eerste instantie zijn we in Surry Hills gaan wonen. Dus dat was echt in het centrum van Sydney, in het beton. En toen we na een jaartje uit ons huis werden gezet, omdat de eigenaar ging verkopen, toen zei mijn man, we moeten nu naar het strand. Dit is onze kans. En toen zijn we in Manly gaan wonen.
En ben je dus de brug overgestoken? Dat vinden sommige mensen eng als ze in Sydney wonen. Maar je bent naar de noordkant gegaan, terwijl aan de oostkant ook genoeg stranden zijn. Waarom Manly?
Nou, dat is eigenlijk echt de ferry. Want in Manly kan je dus met de ferry naar je werk. En we hadden eigenlijk allebei best wel hele drukke banen. We gingen in het weekend wel eens met de ferry naar Manly. En dat is ongeveer, dat was toen had je nog de slow ferry, zo noemden wij hem. Die deed er 30 minuutjes over. En dat is echt, ja, dat is gewoon zalig. Je zit buiten op de ferry, je gaat door de Manly Harbour, of door de Sydney Harbour heen. En dan kom je aan in Manly. En wij hadden dit romantische idee, als we dan in Manly zouden wonen, dat het dan echt perfect zou zijn als je 's avonds naar werk de Manly Ferry zou nemen. En dan laat je echt de stad achter je. In plaats van als je bijvoorbeeld naar Bondi, wat ook een heel bekend strand is, als je daarheen zou gaan, dan zou je toch met het openbaar vervoer, de ferry is ook openbaar vervoer, maar de trein moeten. En dat is toch iets minder romantisch. Dus toen werd het Manly.
Ja, lekker uitwaaien dus naar een drukke dag werken en dan het weekend in of de avond in. Nou, hadden jullie daar dus een heel romantisch beeld van, maar is dat beeld ook uitgekomen? Is het zo fijn als dat je dacht?
Ja, het is wel echt zo fijn als ik dacht. In het begin moesten we natuurlijk elke dag naar kantoor, maar toen kwam COVID. En inmiddels ga ik nog maar 2 keer in de week naar de stad. Maar ik zit nog steeds, elke keer dat ik de ferry neem, zit ik buiten. Ik zit altijd achter op de ferry, buiten, dan zit je uit de wind. En of het regent of niet, achter op de ferry zit je altijd overdekt. En ik zeg altijd tegen iedereen, dat half uurtje op de ferry, van mij, dat telt gewoon niet als commuten. Want het is gewoon, ik heb een muziekje op, of ik lees een boek, of ik klets met mijn collega die toevallig ook in Manly woont. En het voelt gewoon niet als een commute. Ik voel me nog steeds een beetje toerist elke dag dat ik op de ferry zit.
En wat heeft Manly verder te bieden? Want het is natuurlijk ook heel toeristisch.
Het is ook heel toeristisch, maar wij wonen op de heuvel in Manly. De Eastern Hill noemen ze dat. Dat is tegen het National Park aan. En het is eigenlijk op 5 minuten lopen van 5 verschillende stranden. En het is echt net buiten alle drukte. Dus 's avonds is het heel stil en als we willen zijn we echt in 5 minuten bij het strand. We kunnen of naar strandjes aan de harbor, dus het binnenwater, of we kunnen naar het grote strand, de ocean. Dus ja, voor ons voelt het echt als een vakantieoord.
Ja, nou zie ik een beetje overeenkomsten met je woonplaats in Nederland, Rotterdam.
Ja, er zijn overeenkomsten in Rotterdam.
Ik bedoel water, grote brug, taxis, watertaxis bedoel ik dan.
Ja, klopt. Maar het grote verschil is dat echt in Rotterdam speelde mijn hele leven binnenaf. Ik zou niet zeggen mijn hele leven binnenaf, want ik ging wel altijd op de fiets naar werk. Dat is wel iets wat ik eigenlijk wel mis in Australië, want dat doe ik nooit. Maar het weer hier in Australië maakt dat we echt altijd buiten zijn. En het leuke aan wonen in Manly is, omdat het 5 minuten van het strand is, elk weekend ben ik wel even op het strand. Of we starten de dag met een ontbijtje bij het strand. Daarna doe ik gewoon mijn boodschappen en ook de dingen die ik in Rotterdam zou doen. Maar het is zo makkelijk om gewoon je op vakantie te wanen terwijl je in het weekend bent. En dat is iets wat ik, wat ik in Rotterdam minder had. Ik vind Rotterdam nog steeds geweldig. Maar dat buitenleven, ja, dat is wel het grootste verschil.
En wat mis je dan van Rotterdam?
Wat mis ik van Rotterdam? Misschien is het meer Nederland. Het is toch wel familie en makkelijk even op de koffie kunnen. Dat gaat gewoon echt niet. Het is 24 uur met het vliegtuig. Maar gelukkig is er ook het contact via FaceTime. En ik denk dat ik toch ook wel dingen qua eten mis. Mijn schoonmoeder die stuurt nog steeds een paar keer per jaar Hollandse kaas op. Boeren-Hollandse oude kaas. En ik zou ook wel echt een moord doen voor een broodje kroket, bijvoorbeeld. Je gaat het ook allemaal wel een beetje romantiseren. Als je 10 jaar in Australië woont. Dus ja, ik denk het eten en familie.
Nou heeft Mandy ook wel een grote Nederlandse community. Hè? In de buurt wonen heel veel Nederlanders. De Nederlandse club is ook op een niet al te verre afstand. Zoek je dat dan ook op, andere Nederlanders?
Nou, in het begin, toen hadden we best wel veel Nederlandse vrienden. Die hadden we eigenlijk gekregen via het werk van mijn man. Bij het bedrijf waar hij werkte waren er heel veel expats. Maar ik moet zeggen, wat we hebben gemerkt is dat heel veel expats toch ook weer terugverhuisden naar Nederland. En wij waren degene die bleven. En inmiddels hebben we een hele internationale vriendenkring. En daar is 1 Nederlands koppel bij. Verder wel heel veel Europeanen. Dat moet ik wel zeggen. Maar we zoeken dus niet echt de Nederlanders op. We hebben nog maar 1 stel vrienden over uit Nederland. Die ook in Australië wonen.
Ja, het klinkt alsof jij elke dag vakantie, of in ieder geval elk weekend vakantiegevoel, niet 1, 2, 3 meer gaat opgeven. Dat je hier blijft.
Ja, dat is wel echt het plan. Ja, ja, we zijn echt in love met Manly. Ja, wij denken dat we hier oud gaan worden. Ja, zeker, zeker.
Nou, wat vinden familie en vrienden in Nederland daarvan?
Met ouder wordende ouders is dat natuurlijk wel een beetje lastig. Maar ook iedereen is hier wel geweest. En die voelen toch ook allemaal wel hetzelfde. Als ze hier zijn en hier verblijven, zien ze ook wel dat dit gewoon... Soms voelt het een beetje aan alsof dat je in de Côte d'Azur bent. En wij wonen daar gewoon in een wereldstad met een goede baan. Dus ja, ergens snappen ze het wel.
Wil je ook al vertellen over jouw Australische woonplaats? En lijkt het je leuk om mee te doen naar een groeten uit? Stuur dan een e-mail naar dutch.program@sbs.com.au. Alle afleveringen van Groeten Uit zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch.
We hebben inmiddels groetjes verzameld vanuit heel Australië. U kunt ze allemaal beluisteren op onze website sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app. En zoals u al kon horen, zijn we altijd op zoek naar nieuwe deelnemers voor deze rubriek. Op de website vindt u ook ons e-mailadres waarop u zich kunt aanmelden. Dan nu weer muziek. Suzanne Freek dit keer. Dit is Batterij. Met Seal Amsterdam in het achterhoofd kan leesconsulente Larissa de Ruy niet anders dan deze maand een boek bespreken dat zich afspeelt op een heel bekend schip. De Titanic en het raadsel van de grote Omar van Lucinda Vos en Marlene Rebel is, zoals de auteurs zelf beschrijven, een verhaal over de Titanic dat nog niemand kent.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Ja, Larissa, jij zit de afgelopen dagen vol in Seal. Je woont in de buurt, hè, waar de boten voorbij komen. Dus jij dacht, ik ga een boek over de Titanic bespreken.
Dat klopt. Ja, voor mij is het hemelsbreed, ik geloof 2 kilometer naar het Noordzeekanaal. Dus alles komt hier van volle zee richting de haven van IJmuiden. En gaat straks door de sluizen heen en dan op weg naar Amsterdam.
Ja, we hebben dit, zoals u hoort, voor de uitzending van zaterdag opgenomen. Anders dan kan dat natuurlijk niet. Maar jij zei, het is wel leuk om een boek over de Titanic te bespreken. Nou, denk ik, Titanic, dat verhaal is toch bekend en ook wel onder kinderen. Maar er is nog steeds iets nieuws te vertellen. In dit boek waar het om gaat, misschien wil jij zo de titel onthullen, daar is waarheid met fictie gemixt.
Dat klopt, ja. Wij zijn op werk heel erg bezig met kinderen meenemen in de geschiedenis, maar dan van echt de verhalen, zoals onderdelen. Niet dat allerbekendste verhaal, dat zinken en zo. Ja, dat kent iedereen, die film. Maar dit boek, The Titanic en het raadsel van de grote Omar, geschreven door Marlene Rebel en Lucinda Vos. Zij zijn echt gaan zoeken naar archieven, documenten die bekend staan. En waarom ik dit boek graag wilde doen, is omdat het gaat over twee boeken die op de Titanic zijn geweest. Dus we weten zeker dat de boeken die een grote rol hebben in het verhaal, dat die er waren. En dat die ook mee naar de bodem zijn gegaan. En het verhaal wat er omheen speelt, ja, dat zou waar gebeurd kunnen zijn geweest, maar wel bedacht door de schrijver.
En jij zegt, die boeken waren aanwezig op het schip. Hoe weten we dat? Had het schip een grote bibliotheek en wisten we welke boeken daarin lagen? Of waren dit boeken van mensen aan boord?
Nee, dit waren boeken van mensen aan boord. En de grote Omar, ja, dat is ook gewoon in de kranten was het daarover geschreven, want dat was niet zomaar een boek. Het was namelijk een heel bijzonder, rijkelijk versierd boek met bladgoud en diamanten. Dus ja, dat hou je niet echt geheim.
Nee, en dat gaat als een lopend vuurtje dan over zo'n schip, dat iemand zo'n boek bij zich heeft.
Ja, en dat spreekt natuurlijk ontzettend tot de verbeelding. Het is eigenlijk een kunstschat geworden, maar het is nog steeds in de vorm van een boek.
Ja, nou zijn er twee hoofdrolspelers in het boek, hè? Een jongen, Tom, en Celia, een meisje.
Een meisje, ja. Het hele spannende element van dat boek zit er doorheen. Maar het gaat ook heel erg over de klassenverschillen in dat tijdperk. Celia gaat dus inderdaad met haar vader en moeder mee, omdat haar vader kunsthandelaar is. En hij gaat in het verhaal dat boek dus brengen naar New York, waar het boek is verkocht en dat moet daarheen. En Celia gaat met haar ouders mee. En Tom gaat stiekem aan boord omdat zijn vader in de keuken werkt. En hij wil gewoon, ja, hij wil eigenlijk dat zijn vader trots op hem is en gaat er dan stiekem mee aan boord. En zij komen elkaar tegen omdat Celia een hondje heeft meegenomen en Tom zorgt voor de hondjes. Dus het gaat dan heel erg over, ja, dat rijk en arm en op welke manier kwam je nou aan boord. Want er waren natuurlijk hele verschillende redenen om op de Titanic te komen.
En hoe gaat het verhaal? Hoe verloopt het verder?
Ja, het begint. Het zijn echt de dagen vanaf het begin. Dus je begint eigenlijk al met een stukje waarop de boot vertrekt. En dan gaan we nog een klein stukje terug hoe Tom aan boord komt en hoe ze elkaar tegenkomen. En het mooie is dat de hoofdstukken wisselen elkaar steeds af. Dus je leest het ene hoofdstuk vanuit Tom's perspectief en dan weer vanuit Celia. En het vlecht zich door de dagen heen. En dan eindigt het boek helemaal op het laatst ook nog met een stukje waarin de schrijver duidt over hoe ze dus aan de informatie gekomen is.
Ja, ik heb dus de achterkant gelezen en het klinkt echt als een spannend verhaal, toch?
Jazeker, maar ik denk ook dat het een heel breed publiek aan kinderen aanspreekt, omdat er zit van alles wat in.
Ja, nou, vertel je net dat Celia en Tom elkaar ontmoeten, door dat hondje natuurlijk. Maar ik heb nog niet echt gehoord wat de grote Omar nou is en wat daarmee aan de hand is.
Nee, nou ja, ik wil er natuurlijk ook niet te veel over verklappen. Maar ik had al wel verteld, Tom is natuurlijk niet heel erg rijk. En op een bepaalde manier, dat ga ik nog niet verklappen, hoort hij dus over het feit dat boek er is. Nou, hij hoort eerst over een schat die aan boord is. En niet rijk, een grote schat. Dus hij wordt er natuurlijk wel door getriggerd. En dan ietsje verder in het boek komt hij erachter wat voor soort schat dat is. En daar heb ik een stukje voor om voor te lezen. Lord Bennet is een bekend kunsthandelaar en ik zal je iets verklappen. De glinstering in de ogen achter de ronde brillenglazen verraadt dat de journalist popelt om zijn geheimprijs te geven. Ja, hij is zogenaamd op reis met zijn vrouw en dochter, maar eigenlijk brengt hij een uitzonderlijk kunstwerk naar New York. Spannend hoor, zegt Tom. Hij denkt aan het gesprek bij de sloep. Zou die journalist het hebben over de inhoud van die koffer? Ja, voor een journalist blijft niets verborgen, bluft de man. Ja, het stond trouwens in de krant, dus heel erg geheim is het nu ook weer niet. In uw krant? In alle kranten. Het kunstwerk is in Londen geveild en door een Amerikaanse handelaar gekocht. Een boek zoals de grote Omar. Een boek? Roept Tom. De journalist naast hem knikt. Je denkt zeker aan zoiets als dit. Hij trekt een dun boekje met een grijs linnen omslag uit zijn binnenzak omhoog en laat het dan weer in zijn zak glijden. Nee, jongen, we hebben het hier over een kunststuk. Zoiets is nog nooit gemaakt. De grote Omar is een fortuin waard en eigenlijk verdient het de naam boek niet. Het heeft meer weg van een juwelenkist. Een stapeltje bij elkaar genaaid papier dat een fortuin waard is? Tom kan zich er niets bij voorstellen. Hij dacht bij de grote Omar eerder aan een grote diamant. Zoals de hoopdiamant waar Finn hem over heeft verteld. Een steen waar volgens de verhalen een vloek op rust. Zijn vriend raakte er niet over uitgepraat. Jongen, je weet niet waar je het over hebt, onderbreekt de journalist zijn gedachten. Aan de omslag van deze dichtbundel is jaren gewerkt. Kosten nog moeite zijn gespaard om het allermooiste en duurste boek ter wereld te maken.
Ja, ik kan me voorstellen dat Tom nu getriggerd is.
Dat klopt helemaal, ja. En dat vlecht zich een beetje door het verhaal heen. En ik ga natuurlijk nog niet verklappen hoe dat afloopt.
Nee, dat snap ik. Jij leest dit boek momenteel met je meiden, hè? Hoe vinden die het?
Ja, dat klopt. Ja, die vinden het heel leuk. Ik was met mijn oudste dochter begonnen. We wisselen de verhalen op het moment een beetje af. Maar eigenlijk schoof mijn jongste dochter ook steeds meer aan. Die vinden het geweldig.
Dus leeftijd 10, 12, zoiets, eind basisschool?
Ja, eind basisschool, in begin middelbare school, dan zit je denk ik goed.
Dankjewel weer voor deze raadselachtige tip.
Graag gedaan.
Alle kinderboekentips van Larissa zijn terug te luisteren in onze podcastserie De Boekenhut. Tot zover SBS Dutch voor vandaag. Wilt u deze uitzending in zijn geheel of een van de verhalen nog een keer beluisteren? Ga dan naar onze website sbs.com.au/Dutch of speel het af in onze gratis SBS audio app. Deze is te downloaden in de App Store of Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook. Volg of like ons op facebook.com/sbsdutch. En sinds kort hebben we ook een Instagram account. instagram.com/sbsdutch. Over een half uurtje om 12:30 het laatste nieuws uit Nederland op SBS World Watch in de vorm van het NOS 8 uur journaal van gisteravond. Het journaal is ook te vinden op SBS On Demand. We sluiten af met Sailing Home van Piet Veerman, natuurlijk, vanwege Seal. Woensdag dan zijn we er weer, hopelijk u ook. Ik wens u een heel goed weekend.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.